We gaan nu hoofdstuk 10 behandelen van de kunst van het oorlogvoeren. Hoofdstuk 10 heet Het Terrein. En als je de vorige podcast zo geluisterd hebt, dan kan je onderscheiden of zien dat er een aantal dwarsdoorsneden te maken zijn. Want de commandant komt steeds terug wat hij wel en niet moet doen en hoe hij dat moet doen. Het terrein komt steeds terug. De verhoudingen in het leger komen steeds terug. Je zou dus ook qua thema dwars door het boek heen kunnen gaan. Nou, dit is zo'n voorbeeld van een hoofdstuk waarin een heleboel dingen die al aangeroerd zijn weer terugkomen. Het eerste wat terugkomt is het terrein. En vorige keer hebben we gezegd bergen, rivieren, zoutwatermoerassen. En nu wordt er een andere ingang gekozen. En nu wordt er gezegd, als het toegankelijk terrein is, wat moet je dan doen? Nou, beide legers kunnen erin. En dat betekent dat je als eerste aan moet komen. Want dan wacht je het op. Als je niet als eerste aankomt, moet je nog eens een keer kijken of je dat wil. Toegankelijk terrein is eigenlijk in een conflict waar je makkelijk uit kan komen. Maar als je als eerste bent en je zegt nou dat en dat en dat en dat, dan heb je een strategische positie. Als de ander dat tegen jou zegt, dan is het lastiger vechten of lastiger tegen ingaan. Als er een gecompliceerd terrein is, en je mag zelf bedenken wat gecompliceerd is. Ik vind een gecompliceerd terrein met kloven, bergen, met nauwe doorgangen, met grote rivieren waar je overheen moet trekken. In snelstromen. Als je gecompliceerd terrein hebt, het optrekken ja, maar als je optrekt moet je zeker weten dat je wint. Als je niet zeker weet dat je wint in gecompliceerd terrein, moet je niets optrekken. Dan moet je gewoon terug. Als je aangevallen wordt, dan moet je winnen. Anders trek je je ook weer terug. Dus als die ander door die kloof of dat gecompliceerde terrein heen komt, omdat hij denkt dat hij wint, dan is dat waarschijnlijk zo. Dan moet je gewoon hard terugtrekken. Want vechten op gecompliceerd terrein leidt nergens toe als je te laat bent. Als je de tweede bent. Als je een afgeleide bent. Er is terrein waar je afstand van moet houden. Bergen, hoge bergen, steilwanden. Daar kunnen geen van beiden in. Wat in een conflict zijn jouw steile bergen waar je zeker weet dat je die van jou zijn. En waarvan weten degene waar je ruzie mee hebt, dat daar niet aan te komen is. Dat is terrein waar je afstand van moet houden. Als je daar in de buurt komt, weet je zeker dat je verliest. Nou, als het gecompliceerd is met een nauwe pas of een steile kloof, je komt als eerste aan of je doet het niet. Dat is afdeling 1 die besproken wordt in hoofdstuk 10, het terrein. En dan gaat het weer over naar het leger zelf en de structuur binnen het leger. En dit geldt ook voor organisaties. En dat is, er zijn 6 situaties die geen natuurlijke catastrofes zijn, maar nalatigheid van de commandant. Dus het is niet zo dat het allemaal verkeerd kan lopen omdat het jammer genoeg zo loopt. Er zijn 6 situaties die te wijten zijn aan de commandant, en dat betekent aan de spirit die in die legereenheid zit. De eerste is vluchten. Vluchten is dat je ziet dat die vijand te sterk is. Je draait je om en je rent met je rug naar hem toe. Terugtrekken is iets anders. Je trekt terug met je gezicht naar de vijand toe. In de martial arts is dat heel erg belangrijk. Dan kan je nooit vluchten, dan moet je alleen terugtrekken. Als er veel gevlucht moet worden, dan heb je een vijand aangevallen die vele malen sterker is dan jij. Dat is een fout van de commandant. Als je vluchten moet, heb je een vijand aangevallen die veel te sterk is. Dan mag je niet aanvallen. Als er sprake is van insubordinatie, dan zijn de troepen sterk en de officieren zwak. De onderste lagen zijn sterk en de bovenste zijn zwak. Insubordinatie. Ze doen niet meer wat er gezegd wordt. Verval. Een leger in verval. Officieren zijn sterk en de manschappen zijn zwak. Ja, daar kan je geen vuist maken. Die kan nog wel aansturen, maar je kan geen vuist maken. Vernietiging. Als het leger vernietigd wordt. Hoge officieren storten zich in ongeoorloofde gevechten. Vernietiging is het gevolg van gevechten die ongeoorloofd waren. Wat je nooit, maar dan ook nooit had moeten doen. Het zijn goede lessen voor een organisatie, hoor. Chaos. Chaos komt voort uit dat de commandant zwak en lui is en de rest ongedisciplineerd. Het zal allemaal wel. Een totale nederlaag, die komt omdat de commandant niet weet wie hij is en ook niet weet wie de vijand is. En je moet beseffen dat al deze dingen in het oude China voorkwamen in die tijd, want dat heette de periode van de strijdende staten, vanaf 500 tot 220 voor Christus. En daarin zijn ze van 120 staten eerst teruggegaan naar 12. En voor 220 is dat die 12 vereen tot 1. En dat is met de meest verschrikkelijke, dat is absoluut niet gegaan volgens de regels die hier in het boek staan. Dat is een onvoorstelbare wreedheid geweest waarbij China één geworden is. En dat zit gebakken in de geboorte van China. Maar die strijd waarin 120 12 werden en waarin 12 ook met elkaar omgingen, daar is dit boek voor geschreven. Dus het betekent dat er legers vernietigd zijn, dat er chaos geweest is. Al deze dingen die waren aan de orde van de dag. Miljoenen en miljoenen mensen zijn daar gestorven. Ook in die tijd al. Niet een paar honderdduizend, nee miljoenen. 6 situaties die geen natuurlijke catastrofen zijn, maar door de mens komen. Welke situaties in missies komen door de mens? Dat is heel belangrijk om over na te denken. Welke slachtoffers, en ik kan ook zeggen, hoeveel energie wordt er verspild in een conflict, wat helemaal niet nodig is. Dat is omdat er geen discipline is, dat is omdat de aansturing niet goed is, enzovoort. Nou, deze dingen. Vluchten, insubordinatie, verval, vernietiging, chaos en totale nederlaag. Dat is dat stukje. Het derde stukje van dit hoofdstuk gaat over de commandant. Weer, de commandant, de voortreffelijke commandant, die weet de strategische positie als bondgenoot te hebben. Daar hebben we het in hoofdstuk 4 en 5 over gehad. Strategische positie, strategisch voordeel. Het is goed inschatten van de vijand. Het scheppen van voorwaarden die tot overwinning leiden. Het analyseren van natuurlijke hindernissen. En het analyseren van de juiste afstanden. Ja, logistiek. Al deze dingen hebben we in feite in de vorige hoofdstukken al besproken en worden nu nog eens een keer herhaald. Een inzicht hierin geeft de overwinning, geen inzicht niet. We hebben een heel intermezzo gewijd, de derde podcast over als je je vijand kent en je kent jezelf, dan leid je in geen 100 gevechten verlies. Dat is dit. Als de overwinning niet gegarandeerd is, is het juist om de strijd te weigeren. Ook al zegt de vorst dat je dat wel moet doen. Dus hierin komt die relatie tussen commandant en vorst heel erg naar voren toe. Dus er zijn net allerlei dingen gezegd over die relatie van commandant en zijn ondergeschikte. Commandant en de strategische positie. Ja, als je de strijd niet kan winnen, moet je niet vechten. En dat is niet verlies. Dat is verstandig. Dat betekent dat die commandant zonder persoonlijk roem te halen en daarop uit is, trekt hij op. Hij zegt niet als je optrekt moet je mij eens kijken. Hij trekt zich terug, ondanks dat hij daar waarschijnlijk ruzie met de vorst over krijgt. En zeker misschien bestraft zal worden. Als hij niet kan winnen, trekt hij zich terug. Het is een man die zijn mensen beschermt, daardoor. En hij behartigt de belangen van zijn vorst. Alleen in de meeste gevallen, ook in China, was die vorst het daar niet mee eens. Want die wist eigenlijk niet hoe hij in de oorlog zijn belangen moest behartigen, want dat wist die generaal. Dus er zijn veel processen beschreven waarin een generaal zich terugtrekt en dat hij gelijk had en waarin hij berecht werd. En dan wordt hij van verraad beticht. Dat is niet gering. Dus zo op het scherp van de snede gaat het. Maar de wetmatigheid van Sun Tzu is: de generaal hoeft de vorst niet, de bevelen van de vorst niet op te volgen. De commandant die waakt over zijn manschappen alsof het zijn kinderen zijn. Die zijn bereid te sterven aan zijn zijde. Maar, en nou komt de andere kant, als hij te vriendelijk is en ze niet doen wat hij opdraagt. Als hij van ze houdt, maar ze volgen zijn commando's niet op. Als ze ongedisciplineerd zijn en niet de juiste orde aanbrengen die hij aangeeft. Dan zijn het verwende kinderen die niet tot iets goeds gebracht kunnen worden. Ja, hoeveel keren zien we dat om ons heen? Dat is dat er geen leiding gegeven wordt. Soms als de leiding gegeven wordt, moet je echt doen wat iemand zegt. Als je dat niet doet, verwende kinderen. Het grote probleem van vandaag de dag zijn verwende kinderen. Vind ik. Als einde staat er weer zo'n gedicht. Wat eigenlijk op hetzelfde neerkomt. Ken de ander, ken uzelf en de overwinning zal geen gevaar lopen. Ken het terrein, ken de natuurlijke condities en de overwinning kan totaal zijn. Dit is hoofdstuk 10.